Nou, het is fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn. Veel van u gehoord. En toch eens een keertje zo hier in Ermelo te mogen zijn. Vorige week, 's avonds, was ik hier ook in Ermelo. Niet hier, maar ergens anders. En daar heb ik mogen stilstaan bij Gods plan met Israël. Vandaag wordt in heel veel kerken in Nederland nagedacht over Gods plan met Israël. En ik wil ook vanmorgen met u wat nadenken over Gods plan met Israël. We hebben net zojuist dat prachtige lied gezongen over de derde dag waarop de Heer Jezus opstond uit de dood. Hij was de Messias. Maar weet u, de Messias en het Messiaanse volk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En weet u dat er ook in de Bijbel staat dat ook het Messiaanse volk op de derde dag op zal staan uit de dood? Dat ook het Messiaanse volk, het volk van Israël, weer tot leven zal komen. En het zou heel onvolledig zijn als we als christenen alleen maar nadenken over de opstanding van Jezus. En helemaal daarbij vergeten dat ook het Messiaanse volk, het volk waaruit Jezus geboren is, ook weer uit de dood zal opstaan. En dat er een geweldig herstel zal zijn voor het volk van Israël, het Messiaanse volk. Want uiteindelijk hebben we heel veel te danken aan het Messiaanse volk. De Heer Jezus zegt in Johannes 4, het heil, de verlossing, is uit het Joodse volk. En het is niet goed dat we als christenen helemaal het Joodse volk, het volk van Israël, vergeten. En alleen maar aan onszelf denken. Er staat zelfs in de Romeinenbrief dat als wij ons verheffen boven het Joodse volk, dan zal hij ons vanaf de edele olijfboom weer wegbreken. En misschien is dat wel de reden waarom dat er ook wereldwijd zo heel veel kerken zich de deuren moeten sluiten. Omdat ze gewoon helemaal geen interesse hebben, helemaal geen liefde hebben voor het volk van God. U weet misschien wel dat het volk van God, Israël, heeft de laatste weken nogal veel feesten gevierd. Ze hebben hun nieuwjaarsfeest gevierd op de nieuwe maan. Ze hebben de grote verzoendag gevierd, Yom Kippur. Waarin ze na mochten denken dat er een lam was wat hun zonde wegneemt. En eens zullen ze dat ook beseffen dat dat lam de Heer Jezus is. En afgelopen week eindigde het Loofhuttefeest. Vorige week zondag heb ik gesproken over die laatste dag van het Loofhuttefeest, de zevende dag. Dat was het Hosannafeest. In Israël is dat Hosannafeest. Ik weet niet of u daar zich wel eens in verdiept hebt, maar dan gingen ze processie naar het badwater Siloam. En daar hadden ze gouden kruiken, die namen ze dan mee naar de trappen van het altaar in de tempel. En dan stortten ze dat water uit over de trappen. En dan zongen ze daarbij het lied van de put. En Josephus Flavius heeft ooit gezegd: als je het Loofhuttefeest niet meegemaakt hebt, dan weet je niet wat echte blijdschap is. Want dat was zo'n uitzinnige blijdschap. Als de Joden dan dat water van die trappen afzag gutsen, moesten ze terugdenken aan de woestijn waar de rots geslagen werd en het water tevoorschijn kwam en het Joodse volk mocht drinken, zoveel ze wilden. En het is niet voor niets dat in de woestijn Jezus die door de woestijn heen, of het volk van Israël dat door de woestijn heen trok, dat er elke morgen het manna lag. In Exodus 16 kun je erover lezen. Terwijl de Jezus in Johannes 6 zegt: maar ik ben het werkelijke brood wat uit de hemel naar beneden gekomen is. Johannes 17, de rots die geslagen werd. Of Exodus 17. En Johannes 7, de Jezus zegt: stromen van levend water zullen uit mijn buik vloeien. Maar daar moest hij wel eerst voor geslagen worden. Johannes 8. De Heer was het licht voor het volk van Israël. Er ging een vuurkolom voor hen uit. Hij leidde hen. En Jezus zei in Johannes 8: maar ik ben dat licht. Ik ben dat waarachtig. Hij was het brood. Hij was het water. Hij was het licht. En in Johannes 10 zegt hij dan zo mooi: ik ben de goede herder. Net zoals dat Mozes jullie door de woestijn geleid heeft, zo ben ik de goede herder. Ik leid jullie dwars door de woestijn heen. Israël en de gemeente. Het is zo mooi om dit samen te zien en dat in elkaar te passen. En ons te verblijden in wat God voor de gemeente doet, maar ook wat God voor Israël doet. Want straks zal er een moment komen dat de gemeente van Jezus Christus weggenomen zal worden. Zomaar opgenomen zal worden. Zomaar op een moment. Heel plotseling. In een oogwenk staat er. Worden we zomaar weggegrist. Staat er letterlijk in het Grieks van deze wereld. En dan pakt God de draad met Israël weer op. De laatste dag van het Loofhuttenfeest, dat was afgelopen maandag. Weet je wat er gebeurde? De laatste dag van het Loofhuttenfeest, dat was direct na het Loofhuttenfeest. Tijdens het Loofhuttenfeest stonden er op het tempelplein twee hele grote kandelaars. Weet u hoog? 25 meter hoog. En boven op die kandelaars waren grote schalen gemaakt waar olie in lag. En van de versleten klederen van de priesters werden daar pitten gemaakt die in brand gestoken werden. En van heinde en ver kon je de kandelaars zien branden, daarboven op het tempelplein. Toen dat opgeruimd werd na het Loofhuttenfeest, want alles werd weer opgeborgen, toen zei Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen. Maar wat denkt u? Zou er ooit een moment komen dat dit ook werkelijkheid zal worden, dat Jeruzalem, Israël, een licht zal worden voor de hele wereld? Dat gaat gebeuren. En daar gaan we over lezen. We gaan met elkaar wat lezen uit... Is het handig als ik dit dingetje toch hier doe? Misschien toch beter. We gaan We gaan lezen uit Psalm 122. Psalm 122. Op deze Israëlzondag. Psalm 122. Een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur. Rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik het zeggen. Vrede zij u. Om het huis van de Heren, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. 10 psalmen verderop, in psalm 132, lezen we ook zoiets moois over Jeruzalem. Psalm 132, vers 8. Sta op, Heren, naar uw rustplaats. Gij en de ark, uw sterkte, mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid en uw gunstgenoten juichen. Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af, terwille van David uw knecht. De Heere heeft David een dure eed gezworen, waarop hij niet terugkomt. Eén van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis die ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten. Want de Heere
heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. En dan ook nog een paar versen uit Jesaja, hoofdstuk 2. Jesaja, hoofdstuk 2. De NBG, gewoon de NBG-vertaling. Ja, NBG 51. Jesaja hoofdstuk 2 vers 1. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En dat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk zijn zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten we wandelen in het licht van de Heer. Wat een geweldige woorden uit de psalmen en uit Jesaja. Ik wilde vanmorgen met u in bijzonder nadenken over, wat is het nou voor stad Jeruzalem? Is Jeruzalem nou zo'n grote wereldstad, zoals New York, of Londen, of Parijs? Of Amsterdam. Nou, als u wel eens in Jeruzalem geweest bent, dan zult u ontdekken, Jeruzalem ligt niet aan een grote haven. Jeruzalem, daar heb je ook geen grote luchthaven. Jeruzalem ligt ook niet aan een grote net van grote wegen die allemaal langs Jeruzalem lopen. Jeruzalem is zelfs een beetje moeilijk te bereiken. Is helemaal niet zo'n grote plaats. Is eigenlijk helemaal niets vergeleken met al die grote wereldsteden. En toch blijkt dat Jeruzalem in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen. Waarom? Nou, in de eerste plaats, wat ik jullie vanmorgen wil vertellen, dat is dat God heeft Jeruzalem aangewezen als een hele speciale plaats. God heeft Jeruzalem aangewezen. We hebben net gelezen in Psalm 132, hij heeft Jeruzalem, Sion uitverkoren en gezegd, hier zal en wil ik wonen. Dit is mijn rustplaats voor altijd. En u begrijpt wel, Jeruzalem is in de wereldpolitiek heel belangrijk. Toen Trump de ambassade verplaatste naar Jeruzalem, was de wereld te klein. Hij kreeg zoveel kritiek. Maar waarom? Waarom zijn alle ogen van de wereld, van de politieke leiders vaak gericht naar Jeruzalem? Nou, het is heel belangrijk dat we moeten weten dat God heeft aan Abraham een belofte gedaan. Een drievoudige belofte. En dat staat in Genesis 12. Daar belooft God aan Abraham een land. God belooft aan Abraham een volk. En God belooft aan Abraham dat Israël tot zegen zal worden voor de hele wereld. Gods beloften aan Abraham. En die beloften die God aan Abraham gedaan heeft, die zijn onvoorwaardelijk. God houdt zijn belofte. Daar staat niet iets tegenover van als jullie dit doen, dan doe ik dat. Nee, Gods beloften aan Israël zijn onvoorwaardelijk. Die zijn alsof God het gisteren nog gezegd heeft. En God komt zijn belofte na. Nou, dan zien we ook dat God aan Abraham dat land aangewezen heeft. Hij heeft hem naartoe gebracht. En toen Abram in dat land kwam, toen zei God tegen Abram, doorwandel het land in zijn lengte, in zijn breedte, want dit is het land wat ik jou ga geven, aan jouw nageslacht. En het is heel wonderlijk dat na de Tweede Wereldoorlog het land, het volk van Israël weer teruggekomen is in hun eigen land. En dat er elke dag nog honderden, duizenden Joden terugkeren naar hun eigen land. Waarom? Omdat God in onze tijd de draad weer oppakt met zijn volk Israël, waaruit wij weten, en dat zegt de Jezus in Matteüs 24, als je ziet dat deze dingen gaan gebeuren, dat je weet dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. De komst van Jezus is dichtbij. Weet je, er zijn heel veel christenen die zich daar helemaal niet druk om maken. Helemaal niet zich interesseren, want er zijn heel veel christenen die zeggen, ja, Jezus is er voor ons vandaag, nu, en wat later komt, dat zien we dan wel. Maar weet je dat 1/3 van alle teksten in de Bijbel, 1/3 van alle teksten in de Bijbel gaan over de wederkomst van de Heer zelf? Gaan over de toekomst. Waarom moeten we dat vergeten? Dat de komst van Jezus dichtbij is. De Heer heeft Abraham niet alleen dat land aangewezen, maar God heeft Abraham ook een specifieke plaats aangewezen. Een plaats waar het altaar, waar het offer gebracht moest worden. En misschien is het goed om daar een klein stukje over te lezen in Genesis 22. In Genesis 22. Daar zien we dat God Abraham op de proef stelt. Heel wat keer is gebeurd dat God Abraham op de proef gesteld heeft. En je ziet die beproeving in het leven van Abraham steeds zwaarder worden. En dit is een hele zware beproeving voor Abraham. Je ziet in Abrahams leven dat hij eerst Ur en zijn vaderhuis los moest laten. Even later lezen we dat hij afscheid moet nemen van zijn neef Lot. Hij moet loskomen van zijn neef Lot en ze scheiden van elkaar. Even later is het dat God tegen Abraham zegt, en nu moet je je zoon Ismaël wegsturen. Het is nogal wat. Je eigen zoon. Afscheid nemen van je eigen zoon. Wat een beproeving, hè? En nou zie je dat God tegen Abraham zegt, Abraham, en ook die geliefde zoon van jou, die moet je ook loslaten. Maar dat kan toch niet? Dan vraagt God toch te veel van je? Maar u ziet wel hoe God met Abraham aan het werk is. En dat hij steeds meer leert om zich volkomen aan God, aan de Heer toe te vertrouwen. U weet ook dat Abraham in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, de vader van alle gelovigen genoemd wordt. Abraham is als het ware een soort vaderfiguur in de Bijbel. En deze vader, die heeft een beloofde zoon gekregen. En die beloofde zoon is geboren op een wonderlijke manier. Uit een moeder waarvan haar schoot gestorven was. Biologisch gezien had Isaac er helemaal niet kunnen zijn. Maar we zien dus dat God zijn belofte gehouden heeft en dat Isaac de beloofde zoon is. En dan komt het moment dat de vader zijn beloofde zoon moet gaan offeren. Maar waar? Zomaar ergens? Abraham had daar toch ook, waar hij woonde, toch een altaar kunnen bouwen en daar zijn zoon offeren? Nee, laten we het maar lezen. In Genesis 22, vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En hij zeide tot hem, Abraham. En deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige. Ik weet niet hoe het in de herziene statenvertaling staat, maar in het Hebreeuws staat hier het woordje wat je zou kunnen vertalen. Neem toch uw zoon, uw alles. Hoort u het goed? Uw alles. en degene die gij lief hebt. Jouw alles, je geliefde zoon. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer. Waar? Op één van de bergen die ik je noemen zal. Niet zomaar ergens. En de plaats waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, werd door God aangewezen. En welke plaats was dat? Dat was de Tempelberg. Dat was de plaats waar in Jeruzalem, waar later Salomo de tempel bouwde. Ziet u het voor u gebeuren? Dat Abraham daar met zijn zoon, vader en zoon onderweg waren. En dan staat er iets verderop. Op de derde dag zag Abraham die plaats van verre. 3 dagen waren ze onderweg. En toen kreeg Isaac het hout op zijn rug. Isaac droeg het hout en de vader droeg het vuur en het mes. Zo gingen die beiden verder. Is het niet prachtig dat het kruis, het lijden van de Messias, het lijden van de Jezus, al zo'n 2000 jaar voor Christus, in de geschiedenis van Abraham zich afgespeeld heeft? Wat denkt u? De tocht van Abraham en Isaac naar die plaats waar Isaac geofferd zou worden. Zou die voor Isaac het moeilijkst geweest zijn, die tocht? Of zou die voor Abraham het moeilijkst geweest zijn? Nou, ik denk dat u het wel weet, hè? Isaac wist van niks. En Abraham die wist, elke stap die ik zet, komt dichter bij de plek waar ik mijn zoon moet offeren. Vergeet het niet, broeders en zusters, jongens en meisjes. We hebben net gezongen over het kruis. En dan gaan onze gedachten naar de Jezus die daar voor ons stierf. Maar wie heeft hem uiteindelijk geofferd daar aan het kruis? De Vader. God de Vader. God de Vader die zijn alles, zijn geliefde zoon, daar aan het kruis liet sterven. Dat deed God de Vader. Jezus zei, niemand ontneemt mij mijn leven. Dan doen de Romeinse soldaten niet, dan doen ze het kruis niet. Want Jezus heeft zelf gezegd, ik leg het leven uit mijzelf af. In gehoorzaamheid aan zijn Vader. En laten we nooit onze liefde voor de Vader vergeten als het gaat om het kruis. Dat daar de Vader zijn eigen zoon gegeven heeft. Wat heel interessant is, heel bijzonder is. Hè, er staat in vers 4 van Genesis 22... dat Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg en die plaats van verre zag. God heeft die plaats aangewezen. Diezelfde plaats, en misschien is het goed om daar even iets over te lezen in Lucas. Lucas hoofdstuk 13... Wat gebeurt er? In Lucas. In Lucas hoofdstuk 9, vers 51. Lucas 9, vers 51. Daar kwam de Jezus net daarvoor van de berg der verheerlijking. U kunt erover lezen, misschien heeft u dat nooit zo begrepen. In Lucas 9, vers 28 tot en met 36 is het stukje over dat Jezus daar op de berg is en verheerlijkt wordt. En terwijl Jezus daar in majesteit verheerlijkt wordt, dan komen Mozes en Elia bij hem. En weet u waar ze het dan over hebben? Waar spreken ze over? Nou, dat heeft Lucas verteld. In Lucas, daar staat in vers 31, Lucas 9, vers 31, dat ze verschenen aan Jezus, Mozes en Elia, en zij spraken over zijn uitgang. Waar ging dat dan over? Ze spraken over de Exodus. Ja, maar die Exodus, de uitgang, was toch al geweest? Maar er kwam nog een Exodus. En daar waren Mozes en Elia heel erg in geïnteresseerd. Weet u waarom? Vanaf het moment dat iemand in het Oude Testament stierf, kwam men terecht in het dodenrijk. Lees maar Lucas 16, de rijke man en de arme Lazarus. Beide daalden af naar het dodenrijk. En in dat dodenrijk zaten alle oud-testamentische gelovigen. En Mozes en Elia die kwamen bij Jezus om te praten over een uittocht. Over een exodus. En toen Jezus riep, het is volbracht. We lezen in de Efezebrief dat hij neergedaald is tot in het dodenrijk. Daar staat niet nedergedaald ter helle. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Wordt wel vaak gezegd, maar staat er niet. Hij is nedergedaald naar het dodenrijk en uit dat dodenrijk heeft hij de krijgsgevangenen meegenomen. Waar naartoe? Hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar praten ze over die uittocht. Die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Vandaar dat een paar versen verderop staat in het 51ste vers van Lucas 9. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte, waar naartoe? Naar Jeruzalem. Daar moet ik naartoe. En ze konden er niet meer van afhouden, zelfs Petrus niet. Die zei dat verhoede God. Jezus op weg naar Jeruzalem. En vanaf dat moment ging Jezus op weg naar Jeruzalem. En weet u hoeveel dagen dat hij erover deed? 3 dagen. 3 dagen. Kijkt u maar in Lucas 13. In Lucas 13 daar staat, waar ze Jezus waarschuwen voor Herodes die hem gevangen wil nemen en hem wil doden. En dan staat er in vers 32 van Lucas 13. Ik begin aan het einde van de 32e vers. Daar zegt hij Jezus, zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen. Heden en morgen en op de derde dag ben ik gereed. En dan vers 33, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem. God heeft aan Abraham deze plaats aangewezen. Jeruzalem. U kent de geschiedenis waarschijnlijk ook wel van David. David die, en dat is dan 1000 jaar later, 1000 jaar voor Christus, die een volkstelling wilde houden om te laten zien hoe machtig dat Israël wel was. Nou, dat was helemaal verkeerd, dat viel helemaal verkeerd bij God. En er kwam een vreselijke straf over Jeruzalem. En de pestziekte breidde zich uit over Jeruzalem. En dan staat er dat David zich verootmoedigde. En toen kwam die engel, die verderfengel, die kwam op een gegeven moment op de dorsvloer van Arauna, staat er. Je kunt dat lezen in 1 Kronieken 14 bijvoorbeeld. Hij kwam op de dorsvloer van Arauna. En toen zei de Heer vanuit de hemel, het is genoeg. En toen stopte de plaag voor Jeruzalem. Op de dorsvloer van Arauna. En waar was die dorsvloer van Arauna? Was precies op die rots waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. Op de berg Moria. Precies op diezelfde plek. En toen heeft David, waarmee Arauna aan het dorsen was, de dorsvlegels en alles, heeft gekocht. Heeft de oppervlakte voor 600... gouden talenten gekocht en hij heeft deze plaats gereserveerd voor de bouw van de tempel. De plaats waar de plaag ophield. die God aangewezen heeft. Jeruzalem is door God aangewezen. En daar, als je dan Salomo hebt. Salomo die ging daar de tempel bouwen op die plaats die David daarvoor gereserveerd heeft. Want niet zo lang geleden is een heel onderzoek geweest. U weet wel dat op de plaats waar die rots daar net boven het maaiveld uitkomt, dat de moslims daar een soort rotskoepel overheen gebouwd hebben. Het is geen moskee, maar het is een soort monument. De rotskoepel, de gouden, goudkleurige rotskoepel. Leen Ritmeijer, dat is een Nederlandse Jood, die heeft daar eens een keer onderzoek gedaan. Als enige mocht hij vanuit die koepel foto's nemen van het gesteente eronder. En hij heeft onderzoek gedaan, hij heeft gezien dat precies midden op die rots een vlak is uitgevlakt van precies de afmetingen van de Ark des Verbonds. Dat was helemaal niet zo'n grote kist hoor, dat was hooguit een stukje, een derde van deze tafel. En dat was precies uitgevlakt op deze rots. Hij heeft zelfs bloedsporen gevonden voor dit vlakje. En hij heeft de middenlijn van deze ark, dit vlak, doorgetrokken. En dan kom je precies uit in het middenhart, precies het middelste stukje van de Golden Gate, de gouden poort die op het oosten uitziet. En zijn conclusie van dit onderzoek was, weet je, het fundament, we hebben net gezongen over het fundament, hè? De conclusie van het onderzoek was, het fundament ligt er nog steeds. De tempel is wel afgebroken, maar het fundament ligt er nog. En op Gods tijd, op Gods wijze, zal Hij, wat zegt de Heer, zijn dorsvloer zuiveren, reinigen en zal de tempel van de Heer daar komen. God heeft die plaats aangewezen. Het is een aangewezen plaats en niemand anders behoort deze plaats toe dan alleen de Heer zelf. Het is Gods plaats. Weet je, die plaats, daar in Jeruzalem, daar werd de mens met God verzoend. Daar werd de dood overwonnen. Daar werd de Heilige Geest uitgestort. Vanuit Jeruzalem werd voor het eerst het evangelie wereldwijd verkondigd. Waarom Jeruzalem? Nou, daarom. Als Jeruzalem er niet geweest zou zijn, dan zouden u en ik hier ook niet gezeten hebben. Onze wortels als gemeente van Jezus Christus liggen daar in Jeruzalem. Daar is het allemaal begonnen. En daar keert de Messias ook straks weer terug. Weet u, de moslims die zeggen, ja, maar Jeruzalem is onze heilige stad. Ze hebben Mekka, ze hebben Medina en ze hebben Jeruzalem als heilige stad. Terwijl Jeruzalem niet één keer in de Koran genoemd wordt. Er staat wel iets anders in de Koran. Ik zal u dat voorlezen, wat de Koran zegt over Jeruzalem. Of over het land, het beloofde land, want Jeruzalem wordt niet genoemd. Dat is een artikeltje van Quanta Ahmed. Zij is arts, publicist en zij is moslim. Maar zij schrijft als moslim het volgende. Voor mij als beleidend moslim geldt dat de Koran mij gebiedt Israëls exclusieve aanspraak op het heilige land te ondersteunen. Dat zegt de Koran namelijk. Dat document, 80.000 woorden, door 1,6 miljard moslims aanvaard als Gods geopenbaarde woord, is heel stellig over Israëls bestemming en over welk volk het heilige land mag claimen. De Koran in Soera 5 vers 20 tot 21 stelt, Mozes sprak tot zijn mensen, dus een citaat uit de Koran, Mozes sprak tot zijn mensen, O mijn volk, herinnert u Gods gunsten aan u, toen hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en hij u gaf wat hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O mijn volk, ga het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden. Dit staat in de Koran. Waarin het volk van Mozes, Israël, opgeroepen worden om naar het heilige land te gaan. Het beloofde land. Moslims zeggen, ja, maar je moet de Koran niet te letterlijk nemen. Je moet het niet te letterlijk nemen. En dat zijn, ze verwerpen daarin eigenlijk de tekst van de Koran zelf. Jeruzalem is de door God uitverkoren stad. God heeft deze plaats aangewezen. En dan kun je doen wat je wilt, maar het is Gods plaats. Het tweede wat heel belangrijk is, Jeruzalem is ook een eeuwige stad. Heel veel steden komen en vergaan, maar Jeruzalem is de eeuwige stad. Er wordt al 4000 jaar geleden geschreven over Methuselem, de koning van Salem. Jeruzalem, 4000 jaar. 3000 jaar geleden was David de koning in Jeruzalem. Het is de eeuwige stad. In Zacharia, we hadden het net even over Zacharia. Zacharia hoofdstuk 12, kunt u dat lezen. In Zacharia 12, daar wordt gesproken over de volkeren die optrekken naar Jeruzalem. Om Jeruzalem te veroveren en Jeruzalem te verwoesten. Nou, we weten dat Jeruzalem inmiddels al 20 keer volkomen verwoest geweest is. Jeruzalem 20 keer. En nog steeds is Jeruzalem er. Niet op een andere plaats. Maar nog steeds op dezelfde plek is Jeruzalem nog steeds te vinden. Laat maar even lezen. In Zacharia hoofdstuk 12. Aan het einde van vers 6. Daar staat, en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats. En waar is het dan? Daar staat er heel eenvoudig, te Jeruzalem. Jeruzalem zal door alle eeuwen heen blijven bestaan. In Jeruzalem. En weet je, er komt straks een moment, je hebt twee grote steden. Je hebt de eerste grote stad die gebouwd werd, was Babel. En Babel is een beeld van menselijke heerschappij. Je leest van Nimrod dat hij een geweldig jager was. En Nimrod is een beeld van de menselijke, hij was de eerste heerser op deze aarde. Dat is Babel. Ze willen een toren bouwen tot aan de hemel. Dat is, ja, welaan, laten wij sterk worden. U weet ook dat het parlement, het Europese parlement in de vorm van de toren van Babel gebouwd is. Weet u dat er ook voor dat parlement een beest staat met een vrouw erop? Dat is Babel. De menselijke heerschappij. En dat staat in Openbaring, in 1 uur is heel Babel verwoest. Maar Jeruzalem, dat is die andere stad. Dat is die stad die een kopie heeft in de hemel, het hemels Jeruzalem. En door alles heen blijft Jeruzalem bestaan. En de vraag aan jou is, is het fundament in jouw leven Babel? De wereld, met al zijn verleiding, is dat jouw wereld waar jij op staat? Is dat jouw fundament? Of is jouw fundament Jeruzalem? Wat daar gebeurd is. Babel vergaat. Jeruzalem blijft. Jeruzalem is de door God aangewezen stad. Jeruzalem is de eeuwige stad. Jeruzalem wordt ook wel eens genoemd Jerusalem, de stad van de vrede. De stad van de vrede, de stichting van de vrede. Daar, in Jeruzalem, werd de basis gelegd voor de vrede die u en ik in ons leven mogen ervaren, nu al. En straks zal die vrede vanuit Jeruzalem wereldwijd verkondigd worden. De vrede van Jeruzalem. Daar werd de basis gelegd. Mag ik jou misschien vragen, dat wat er in Jeruzalem gebeurd is, dat God zijn zoon daar geofferd heeft, ben je ervan op de hoogte? Dat toen Jezus daar aan het kruis stierf. Dat, zoals de Petersbrief zegt, dat Jezus mijn zonde in zijn lichaam naar dat kruis bracht. En dat daar op dat moment Gods oordeel over mijn zonde voltrokken werd. En zo staat er ook in de Bijbel. Wanneer je in Jezus gelooft, dan word je niet meer veroordeeld. Want het oordeel is al voltrokken. Het is al weg. Er was een keertje een predikant uit de zwaardere flank, om maar zo te zeggen. Die las Romeinen 8 vers 1, waar staat, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En deze predikant die kon het maar niet geloven. En hij las in Romeinen 8 vers 1 dat vers heel anders. Hij zette er een vraagteken achter. En hij las zo in de Bijbel, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Zo las hij dat. Ja, dan ga je het accent wel een klein beetje verleggen, hè? Nee, broeders en zussen, jongens en meisjes. Weet je, toen Jezus aan het kruis stierf en het uitriep, het is volbracht, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. He, die cherubijnen die op dat voorhangsel geborduurd waren, was eigenlijk een soort beeld van die cherubs die bij de Hof van Eden stonden. En de weg naar de boom des levens moesten bewaken, naar de zondeval. En deze cherubijnen die stonden nu op dat voorhangsel. Ze bewaakten de weg naar God. God was ontoegankelijk, onbereikbaar. Ik had het pas verteld, dat voorhangsel was niet zomaar een gordijntje zoals hier hangt, bij het podium. Dat voorhangsel, dat was 4 vingers dik. Ziet u dat, hoe dik? Ja, nou heb ik best een beetje dikke vingers, maar 4 vingers dik. Nou, scheur dat maar eens even door. Dat was echt een soort vouwgordijn. En God in zijn grote macht scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden in 2 stukken. Het zal toch wat geweest zijn voor die priester die er vlak voor stond, hè? Want hoe laat gebeurde dat? Om 3 uur 's middags. Toen het reukoffer, het avondoffer gebracht werd. Dan staat notabene die priester met zijn snuffert vlak tegen dat voorhangsel. Voor het reukofferaltaar. En terwijl hij daar dat reukoffer, dat gebed laat opgaan, rutsch. Nou, het is niet voor niets dat er in Handelingen staat dat een grote schade van priesters tot geloof kwam. Ze konden er niet meer onderuit, hè. Je denkt wel eens, hè, die hoge priesters en die schriftgeleerden, die farizeeën, die leugen verspreiden van, ja nee, de discipelen hebben gestolen, dat lichaam, dat is helemaal niet waar. Wat ze met dat voorhangsel weer gedaan hebben, hè? Dat ze weer een beetje genaaid hebben of zo, aan elkaar gemaakt hebben, ik weet het niet. Maar dat gebeurde wel. Jongens en meisjes, broeders en zusters, als je gelooft in dat wat Jezus voor jou daar aan dat kruis gedaan heeft, dan is de toegang tot God vrij. Je mag zo naar God. Er staat zelfs in de Bijbel, je bent een huisgenoot van God geworden. Je bent niet meer een vreemdeling. Je bent een kind van God. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Mensen, dat is gebeurd in Jeruzalem. De stad van de vrede. De stad waar het allemaal begon. Ah, dan kun je Jeruzalem toch niet vergeten. Dan gaat hetzelfde gebeuren als wat met het Joodse volk gebeurde. Kijkt u maar in Psalm 137. In Psalm 137, daar staat. En dan komen we bij dat volgende. Jeruzalem is niet alleen door God aangewezen, een hele speciale plek. Jeruzalem is niet alleen die eeuwige stad. Jeruzalem is niet alleen die stad van de vrede. Maar Jeruzalem is ook de geliefde stad. De Heer Jezus heeft niet geweend om Amsterdam. Hij heeft niet geweend om Ermelo. Hij heeft niet geweend om New York. Er was maar 1 stad waar Jezus over geweend heeft. Dat was Jeruzalem. Dat betekent niet dat hij niet van je houdt. Zeker niet. Maar hij heeft gehuild over Jeruzalem. Och, Jeruzalem. Hij heeft geweend over deze prachtige stad. Waarom? Er staat in Psalm 137 vers 1. Aan Babel stromen, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion, aan Jeruzalem, gedachten. Vers 4. Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte, als ik u er niet gedenk. Als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Wat een liefde voor Jeruzalem. Wat een verlangen onder Jeruzalem. Men zegt wel eens, en ik heb dat zelf ook heel wat keertjes mogen doen. Ik ben heel wat keertjes in Jeruzalem geweest. Maar Jeruzalem is verslavend. Als je één keer in Jeruzalem geweest bent, dan zeg je nou, je zegt nooit van, we zien elkaar nooit meer terug. Het is altijd tot ziens in Jeruzalem. En weet je, als je eens in Jeruzalem geweest bent, dan heb je het idee van, ja, dit is geen vreemde stad. Hier liggen mijn wortels. Hier is mijn vrede bewerkt. Jeruzalem is niet zomaar een stad te vergelijken met welke andere stad ook. Jeruzalem is de geliefde stad. De stad waar je van kan houden. Joden zeggen wel eens. Jeruzalem, daar gaat het in de komende tijd om draaien hoor. Met die Palestijnse staat. De deling in Jeruzalem. Nou, Joden zeggen, het land Israël, zonder Jeruzalem, is een lichaam zonder ziel. Dat kan absoluut niet. Jeruzalem is de ziel van het land. En ja, er is zo'n verlangen van zoveel Joden om Jeruzalem te zien. Om daar in Jeruzalem te zijn. Het is een geliefde stad. We zeggen wel eens Jeruzalem. Er staat in Ezechiël 5. Ik heb Jeruzalem geplaatst. En daar staat er letterlijk in Ezechiël 5 vers 5. In het midden van deze wereld. Met landen eromheen. Dat is Jeruzalem. Misschien kent u dat uit de tijd van het Romeinse Wereldrijk. In de tijd van het Romeinse Wereldrijk had men ook een wereldkaart. Australië kende men nog niet. Amerika moest nog ontdekt worden. Er waren drie grote werelddelen. Europa in het noordwesten. Afrika in het zuidwesten. En Azië in het oosten. En als je dan een Romeinse wereldkaart hebt in die tijd, dan worden deze drie werelddelen voorgesteld als drie boombladen. En waar kwamen die drie boomblaadjes bij elkaar? Waar was dat hart? Niet Rome. Maar dan hadden de Romeinen Jeruzalem als hart van de wereld. Jeruzalem, midden in de wereld. Als centrum van deze drie grote werelddelen, waar deze drie werelddelen bij elkaar komen. Dat is Jeruzalem. Het hart. Of, zoals de Bijbel ook wel zegt in Ezechiël, de navel van deze wereld. Jeruzalem wordt op de navel van deze aarde. De navel van jouw lichaam is waarschijnlijk, als je een beetje normaal gegroeid bent, het middelpunt van je hele lichaam. Er zit net zoveel vlees boven je navel als vlees onder je navel. Het is het middelpunt van het menselijk lichaam. Maar een navel dient ook nog voor iets anders. Via jouw navel heb je alle voedingsstoffen en alle zuurstof gekregen die je nodig hebt om je als foetus, als kind te ontwikkelen in de schoot van jouw moeder. De hemelse navelstreng naar deze wereld liep via Jeruzalem. En via Jeruzalem hebben wij alle zegeningen ontvangen. Moeten we ons dan verheffen boven Israël? Moeten wij dan, ja, maar wij hebben de Heer Jezus wel ontdekt en wij hebben hem wel gezien. En Jeruzalem, helemaal niet. Want God komt straks tot zijn doel. Het is juist Gods plan geweest dat Jeruzalem, het Joodse volk, de Messias moest verwerpen. Stel je nou eens voor als het Joodse volk de Messias wel aanvaard zou hebben. Zou hij dan gestorven zijn aan het kruis? Nee. Nee. Petrus zegt, het was de raad van God. Het was zijn voorkennis. En het Joodse volk moest de Messias wel verwerpen. Anders was Jezus nooit gestorven. Dat was Gods plan met Israël. En dan zegt Paulus zo mooi, juist door hun verwerping, door hun fout, zijn wij gezegend. En als nou hun fout al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, wat zal er nou straks gebeuren als Israël wel de Messias zal aanvaarden? Wat voor zegen zal dat niet teweeg brengen wereldwijd? Het is de geliefde stad. Tot slot. Jeruzalem is ook een hele lastige stad. Het is de lastigste stad die er is over de hele wereld. Het zijn de meest explosieve vierkante meters op deze hele wereld, Jeruzalem. Dat is niet Manhattan in Amerika, maar dat is Jeruzalem. Het is de meest lastige stad die er is. Laten we even tot slot daar één stukje over lezen in Zacharia 12 nog. In Zacharia 12. Daar staat in vers 1, Zacharia 12 vers 1. God spraak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Oh, er zijn al zoveel regeringsleiders die zich vertild hebben aan het probleem Jeruzalem. De hele situatie van Jeruzalem is politiek niet op te lossen. Echt niet. De situatie rond Jeruzalem wordt pas opgelost wanneer Jezus terugkomt. Wanneer Jezus zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. En waar gaat hij dan zitten? Op de troon van David. Weet je, die troon van David werd beloofd aan Maria. Toen de engel Gabriel bij Maria kwam, toen zei de engel Gabriel, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen over wie? Over Israël. Laat je nooit verleiden om te denken dat Jezus de koning van de kerk is. Al wordt er ook heel veel over gezongen. Maar Jezus is niet de koning van de kerk. Dat komt allemaal voort vanuit de vervangingsleer. Dat de kerk in plaats van Israël gekomen is. Jezus is niet de koning van de kerk. Jezus is de bruidegom van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. En Jezus is er niet om over ons te regeren. Maar Jezus heeft ons geroepen om met hem te regeren. Jezus heeft ons verheven tot koningen, tot priesters. Om met hem te heersen. Jezus is de koning van Israël. Hij is de koning der Joden. Weet je, tijdens het lijden en sterven van Jezus zijn er twee hele bijzondere opmerkingen die gemaakt worden door twee ongelovige mensen. In de eerste plaats Caiaphas, de hoge priester. Weet je wat hij zei? Het is beter dat één sterft voor het hele volk. Kent u die uitspraak van Caiaphas? En dit zei hij als een profetie. Het was waar. Eén voor het hele volk. Dat was God die door hem sprak. Maar weet u wat Pilatus zei? Boven het hoofd van Jezus stond het bordje, dit is Jezus de Nazareër. Stond er nog meer? Wat stond er nog bij? De koning der Joden. Toen kwamen de farizeeën naar Pilatus toe en die vroegen of dat gewijzigd kon worden. Omdat hij niet de koning der Joden is, maar dat hij het gezegd had. Zet hem maar bij, hij heeft gezegd. En dan heb je weer zo'n ongelovige man, Pilatus. Wat zegt Pilatus?
Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En het bleef er staan. Hij was de koning der Joden. Jezus, de koning der Joden. En als Jezus terugkomt, komt hij straks als koning der Joden terug, hier op aarde. Zichtbaar. En dan zal hij zich zetten op de troon van David. En die troon van David staat niet in het Vaticaan in Rome. Die troon van David is ook niet hier als gemeente waar we de troon van God bouwen. Maar die troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan alleen in Jeruzalem. Daar zal de troon van David staan. Maar voordat dat gaat gebeuren, komt Heer Jezus eerst zijn gemeente tot zich nemen. Dan staat er: twee zullen op het werk zijn in het veld. De een zal weggenomen worden. De ander zal achtergelaten worden. Er staat zelfs in Lucas: twee zullen in een bed slapen. De een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Matthäus die vertelt dat dit moment van de opname van de gemeente, waarin de gemeente weggenomen wordt, zal voor sommigen overdag zijn, terwijl ze op het veld aan het werk zijn of aan de molen aan het malen zijn. En voor anderen zal dit moment 's nachts vallen, terwijl ze in bed liggen te slapen. Hoe kan dat nou? Kan dat? Ja, dat kan. Weet je dat de Bijbel daar al liet zien dat de aarde rond is? En dat voor sommigen dit moment overdag zal plaatsvinden en voor sommigen 's nachts? Waar de wetenschap tot in de middeleeuwen over heeft moeten doen om te ontdekken dat de aarde niet maar een pannenkoek is, maar rond is, daar ging de Bijbel al lang vooruit. De Bijbel is niet een onwetenschappelijk boek, maar gaat verder wetenschap vooruit. Dit moment, als je ziet dat God de draad met Israël oppakt en dat zijn volk weer terugkomt in zijn eigen land, en dat de spanning rondom Jeruzalem alleen maar toeneemt en volkeren zich opmaken om tegen Jeruzalem te strijden, nou, maak je dan maar klaar. Wees dan maar waakzaam. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Heer u en mij, ja, of je nou tegenstribbelt of niet, help je niet. Maar in een oogwenk neemt de Heer tot zich. Als hoofd met het lichaam. Als bruidegom die zijn bruid op komt halen. En dan? Dan komt Heer Jezus terug in heerlijkheid. Om zijn koninklijke troon hier op aarde te vestigen. Om met hem te mogen regeren. Tot slot. Ik heb u verteld. God heeft Jeruzalem aangewezen als het hart van de wereld. Weet je waar God begint? Als hij deze wereld nieuw gaat maken, dan begint God in het hart. Niet een beetje aan de zijkant. En nu begrijpt u ook wel waarom dat er om dat hart van de wereld zo gestreden wordt. Er zijn anderen die ook interesse hebben in het hart. Maar hoe is het nou met jouw hart? Hoe is het nou met jouw leven? Weet je dat er ook gestreden wordt, niet alleen om Jeruzalem, maar ook om jouw hart? Heb je je hart ook aan hem gegeven? Mag hij ook zijn troon ook in jouw leven plaatsen? Dat hij degene is die het voor het zeggen heeft in jouw leven.